Goedemorgen. Het is al gezegd, de Heer is opgestaan. De Heer is waarlijk opgestaan. En dan had ik vanmorgen een verrassing eigenlijk. Bij mezelf, thuis. Ik heb een kalender en daar staan wel de datums op, maar niet de dagen. En achterop staan heel vaak hele mooie, leuke spreukjes, gezegdes, dingen. En zoals vanmorgen ook. Ik dacht van ja, die kan ik niet thuis laten. Wij roepen, hij is opgestaan. En we geloven het, tenminste. Is er hier iemand die het niet gelooft? Die dat niet gelooft? 1 april. En dat is geen grapje. Zij herkenden hem niet. Ze hoopten op een leeuw. Hij kwam als een lam. En ze herkenden hem niet. Ze hoopten op een strijder. Hij kwam als vredestichter. Ze herkenden hem niet. Ze hoopten op een koning. Hij kwam als dienaar. En ze herkenden hem niet. Ze hoopten op de bevrijding van Rome. En hij onderwierp zich aan het Romeinse gezag. En zij herkenden hem niet. Ze hoopten op iemand die in hun hokje paste. Hij was wars van hokjes. En ze herkenden hem niet. En u en wij. Nou, we hebben het al geroepen. Hij is waarlijk opgestaan. Vond prachtig, Twan, dat je Matthäus 28 oppakte. Want dat is voor mij, ik probeer alle vier de evangelie even aan te tippen van wat er nou precies gebeurd is, dat we eigenlijk de hele lijn hebben. En er zitten een paar hele mooie voorbeelden in. Zo ook hier bij Matthäus 28. Ze moesten naar Galilea gaan om de Heer Jezus daar te zien. En dat hebben ze ook later gedaan. Maar daartussen staat de leugen van het Sanhedrin. Ze hadden het graf verzegeld. Hoe dat ze gedaan hebben, dat weet ik niet. Ik was er niet bij. Ze hebben er soldaten bij gezet. Ja? Oké. Je weet maar nooit. Ze hebben er soldaten bij gezet en dan komt er een engel van de hemel, heeft Twan net gelezen. Die rolt de steen weg, een aardbeving. En de soldaten, die zijn bang. En die moeten het bij hun baas gaan vertellen. En wat zeggen ze dan? Joh, we moeten wat doen. We moeten doorgeven dat de discipelen hem gestolen hebben. Maar dan ben je geen goede waker geweest. Dan ben je geen goede soldaat geweest. Maar wat zeggen ze? We geven je veel geld en zeg, zijn discipelen zijn 's nachts gekomen en hebben hem gestolen. Terwijl wij sliepen. Nou, lieve mensen, mij is ooit verweten, jij met je Jezus, je hebt een gestolen Jezus. Ik zeg, nou, dat kan niet, want die heeft zichzelf weggegeven. Maar als jij hem nu niet pakt, als jij hem nu niet steelt, heb je nu niks. En straks ook niet. Maar de soldaten hebben, of de discipelen hebben hem niet gestolen. Hij is opgestaan terwijl wij sliepen, terwijl zij sliepen. En als de stadhouder hiervan hoort, zullen wij hem overtuigen en maken dat u zonder zorgen bent. Ze hebben het geld ontvangen en dit woord is verbreid onder de Joden tot op de huidige dag. En wij zitten hier feest te vieren, hij is opgestaan. Prachtig mooi. En dan krijg je dus die opdracht van de discipelen, als ze in Galilea zijn, dan komt de Heer Jezus daar aanlopen. En dan kunnen ze zich voorstellen dat je in de verte iemand aanziet komen. Vermoedelijk is het de berg Tabor geweest in de buurt van Tiberias. Is hij het nou wel? Of is je het nou niet? Dat je twijfelt aan de persoon die er aankomt. En anderen zeggen, nee, hij is het. Die hebben er een duidelijk beeld van, hij is het. En dan het mooie dat Jezus de twijfelaars niet zegt van, nou, dan heb je afgedaan. Jij doet niet meer mee, jij twijfelt toch. Nee, hij komt dichterbij. Jezus wil jou en mij in de ogen zien. En dan zegt hij, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde en dan mogen ze heen gaan om het evangelie te vertellen. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Onze wereld is nog niet vol. Onze wereld is nog niet volleindigd. Jezus is nog hier en hij wil nog heel veel mensen trekken. Ik ga door naar Marcus. Marcus hoofdstuk 16. Dan zijn er drie verschijningen. Vanaf vers 9. Marcus 16 vers 9. Drie verschijningen. Drie keer laat Jezus zich zien. Toen Jezus was opgestaan, 's morgens vroeg op de eerste dag van de week, verscheen hij eerst aan Maria Magdala. Uit Magdala, denk ik. Nee, Maria Magdala. Uit wie hij 7 demonen uitgedreven had. Zou zij weten wie Jezus is? Geen twijfel mogelijk. Dat wist ze. Dat heeft ze zelf ervaren. Als dat gebeurt in je leven, dat je boze geesten kwijtraakt en Jezus daar zijn intrek neemt, ja, dat moet een feest geweest zijn voor die vrouw. Die ging heen en berichtte het aan hen die bij hem geweest waren, die treurden en huilden, want Jezus was gestorven, ze waren zet, ze waren Jezus kwijt. De discipelen waren Jezus kwijt. En dat kunnen wij ook wel eens hebben, hè? Dat we soms zo in de put zitten, dat wij hem ook kwijt zijn, ogenschijnlijk. En dan zijn wij ook niet blij. We hebben net blije liederen gezongen. Dankjewel, zusters, voor de muziek. Ja, prachtig. Maar we kunnen wel eens zo somber zijn, en we denken, ja, het is over. Ja? En dan lig je op bed, Wan. Alleen de goede houding, hè. Want als je op bed ligt, kun je alleen maar omhoog kijken. Ja, kun je alleen maar omhoog kijken. In Psalm... Een van de psalmen, ik weet niet, laat maar. Een van de psalmen staat het ook zo mooi. Maar goed, die bij hem geweest zijn. En toen die hoorden dat hij leefde, vers 11, dat hij leefde en door haar gezien was, wat staat er dan? Zij geloofden het niet. Er komt iemand vertellen dat hij opgestaan is. En ze geloven het niet. En de wereld gelooft het vandaag ook niet, maar hier zijn het de discipelen. Daarna is hij een andere gedaante geopenbaard aan 2 van hen, terwijl zij wandelden en naar het veld gingen. Ook zij gingen de anderen berichten, maar zij geloofden het ook niet. Is toch wat? Dat je tot 2 keer toe getuigenis krijgt en het niet gelooft, niet wil geloven. Even los van niet kunnen of niet willen, dat is soms die spanning. Ja, een broeder die gaf zijn getuigenis en ik stootte mijn andere broeder aan die, waar ik naast zat. Zegt van, ik hoef niet meer te preken, want de preken is al klaar. Ja, dankjewel. Ja. Maar ze geloofden het niet. Hoe overtuigend komen wij over als wij die boodschap brengen? Ja, zijn we zeker? Ja, we zijn zeker. Twijfelen we wel eens? Ja. Ja, maar niet aan ons heil. Ik kan twijfelen aan omstandigheden, maar niet aan mijn behoud. Niet aan mijn behoud. En heeft die broeder bij jullie hier in de gemeente ook getuigd, hè, toen hij stierf. Ja? Hij wist waar hij heen ging. En dat is de kracht van ons als gelovigen. Wij hebben dat heil ontvangen. Later is hij geopenbaard aan de 11, terwijl ze aanlagen. En hij verweet hun ongeloof. Discipelen, ik heb het je verteld. Twan heeft net uit Jesaja gelezen. Ze hadden het moeten weten. Ze hadden het kunnen weten. En niet geloofd. Hij verweet hun ongeloof en hardheid van hun hart. Ja, het is niet alleen niet willen geloven, maar hier zit soms een hele harde pit. Ja, een hard hart. Wat niet in beweging kan komen. En lieve mensen, ik heb in mijn pastoraat vrij vaak, nogal eens een keertje, grote kerels, sterke kerels, niet stuk te krijgen, tot tranen toe bewogen. Tot tranen toe bewogen. En ook wij als mannen, vrouwen die houden altijd, zeggen wij, hè. Maar wij mogen het ook, hè. Nou ben ik iets eerder bewogen, ik heb een open hartoperatie gehad en dan blijk je toch emotioneel eerder bewogen te zijn. En die moedertje liep net weg hier met dat kleine kindje. Vind het prachtig. Dan moet ik oppassen of ik schiet in tranen. Of ik word emotioneel bewogen van de pracht van de schepping van God. Want het is een schepsel van God. Schitterend mooi hoe dat je daarin... Maar hij verwijt hun hardheid van het hart. Omdat zij hen niet geloofd hadden die hem gezien hadden. En nadat hij opgewekt was. En hij zei tegen hen, ga heen in heel de wereld. We hebben een taak, de discipelen toen, maar wij ook. Ga heen in heel de wereld. Predik het evangelie aan alle schepselen. Nou is er in de vroege eeuw is er eentje geweest, Franciscus van Assisi. Kennen we die? Ja, wat deed hij? Die ging preken voor de vogeltjes en voor de wissen. Wat is echt voor alle schepselen? Die nam het letterlijk. Zou het fout zijn? Voor mij niet. Maar, geven we door. In heel de wereld predik het evangelie aan alle schepselen, aan alle mensen. En dan, vers 16. Wie geloof zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Ik hoef het hier denk ik niet meer te vragen. Wie gelooft er niet? Iedereen toch, hè? In die Jezus waarvan we net gezegd hebben, hij is opgestaan. Wie geloof zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Nou kan de doop kan voor sommige mensen nog wat moeilijk liggen. Want dan moet je daar weer staan en dan moet je eigenlijk zeggen, Luther zei op de reis in Worms, hier sta ik, maar ik kan niet anders. Maar als we ons laten dopen, dan moeten we getuigenis geven. En wat zeggen we dan eigenlijk? Hier sta ik, maar ik kan niet anders. Ik wil niet anders. Ik wil niet anders. Ik wil getuigenis geven dat ik daar bij Jezus ben en met hem onder wil gaan in een graf, watergraf, en opstaan in een nieuw leven om voor hem te leven. Dat is eigenlijk wat hier staat. Wie niet geloof zal hebben, die zal worden verdoemd. Dus de doop maakt niet zalig. De doop is een getuigenis van. Voor wie? Voor jezelf, want je zet een streep onder een bepaalde tijd. En je gaat opnieuw anders verder. Maar ook voor de omgeving. Want dan heb je, als je gedoopt bent, dan heb je een handvat aan je ziel gegeven. Als het dan een keertje fout gaat, ik heb dat in de bos vaak mogen doen, om die bijbelstudie te geven over de doop. Zeg, als jullie mij dan zaterdagavonds of zondagavonds ladderzat door de Karrestraat zien dweilen, dan kunnen jullie zeggen van dat kan niet, broeder, dat mag niet, want je hebt je getuigenis gegeven. Je hebt je getuigenis gegeven dat je bij Jezus hoort, dan hoor je je niet zo te lopen. Ja? En zo elkaar eigenlijk weer te herstellen, arm om de schouder heen te slaan en zeggen van kom broeder, terug. Herstellen tot dienstbetoon. Dat we weer dienstbaar zijn voor God. Dat is een pastoraat, dat is het samenleven wat God voor ons bedoelt. En hen die geloof zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. In vreemde talen zullen ze spreken, slangen. Nou ja, dat is een hele lijst. Prachtige dingen die ook soms en die ook vaak letterlijk gebeurd zijn. Eén voorbeeld heb ik van, Smit. Die ging naar de Amazone, naar de Aucas. En die kende de taal niet. Maar God had er op haar hart gegeven, je moet daar naartoe gaan. Ze gaat er naartoe, sprak de taal niet. Wat moet je daar dan doen? En in één keer is ze met die mensen aan het praten, aan het communiceren. Dus God gaf haar, zonder les, zonder iets, die taal, zodat ze elkaar kon begrijpen. En ze konden doorgeven, nou Pinksteren, dat komt over 50 dagen. Dat hebben we natuurlijk ook als voorbeeld in onze Bijbel. Maar hier ging het dus om die ene vrouw, Betty Smit. Dit was Marcus. Dan gaan we van Marcus gaan we naar Lucas. Lucas 24. Lucas 24. Vanaf vers 13. Emmausgangers. Emmaus betekent warm bad. Oké, neem even mee. En die man met die naam, Kleopas, dat is enkel roem. Alleen maar roem. Een warm bad en enkel roem. Soms geven die namen ook een extra duwtje, hè? Een extra pitje eraan. Prachtige mooie dingen. Maar ja, daar gaan ze, hè. En zie twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp, dat 60 stadien, 11 kilometer van Jeruzalem verwijderd was, een sabbatsreis. En de naam Emmaus. En ze praten ze met elkaar over de dingen die gebeurd waren. Nou, ze zaten behoorlijk in de put. En het gebeurde terwijl ze met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen komt en meeloopt. En wel eens ervaren dat we dan bezig zijn en het eigenlijk niet weten, en dat we dan één keer voelen van er is iets. Dat kan een lied zijn, dat kan een gedachte zijn, er kan iemand komen die je een positief duwtje geeft, maar hier komt Jezus, komt bij hen lopen, die gaat met hen mee. Die wist dat blijkbaar. En het gebeurde dat ze met elkaar spraken en we dachten wisselen dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat ze hem niet herkenden. Ik lees uit de HSV, hè, voor sommigen misschien weer net een iets andere vertaling. Maar ze herkenden Jezus niet. Komt iemand meelopen en ze weten niet wie die persoon is. Dat kan er makkelijk gebeuren, dat je zomaar een vreemde meeloopt. En ik hoop dat u het ook in Helmond ook en omgeving ook meemaakt, dat u gewoon eens met mensen meeloopt en, klein praatje, als die persoon ook opnieuw geboren is en de Heilige Geest in zijn hart heeft, heeft hij een magneetje. En die magneetjes, als wij daarnaast gaan lopen, die klikken. Ja, niet geen verkeerde dingen doorgeven, maar dan voel je het contact. Het is me best wel eens vaak gebeurd dat binnen 5 minuten, binnen 10 minuten, ben je aan het praten en heb je geestelijk gesprek. En dat kan soms in een woord zijn, dat kan soms in een gebaar zijn, dan ping, hebben. Dus meedoen. Hun ogen werden gehouden dat ze hem niet zeiden. En ze zeiden tegen hem, wat zijn dit voor dingen, zegt Jezus, die jullie al lopend met elkaar voert? Waarom ziet u er zo bedroefd uit? Het leek wel dat ze azijn gedronken hadden. Jij drinkt toch geen azijn, hè? Nee, hè? Ben je altijd blij? Ben je altijd blij? Nee, hè? Nee, zeker niet als mama eens een kindje zo doet, hè? Hoho. Ja, maar hier waren ze wat kwijt. De discipelen, deze twee mannen, die waren iets kwijt. En dan gaan ze ook vertellen aan de Heer Jezus. Wat zijn dit voor gesprekken? Waarom ziet u er zo bedroefd uit? En een van hen, Kleopas, enkel roem, antwoordt tegen hem. Ben jij dan de enige die uit Jeruzalem komt en hier niks van weet? En dan wil ik even overzetten. Kennen wij onze geschiedenis? Kennen wij onze Bijbelse geschiedenis? Nee, niet de kerkelijke geschiedenis. We zijn er al zoveel ruzie over geweest. Dat kan ook ons leren, ja. Ik heb het moeten doen in Heverlee, kerkgeschiedenis. En er is best wat fout gegaan. Maar kennen wij de geschiedenis? Weten we wat in de Bijbel staat? Wie heeft de Bijbel ooit 1 keer helemaal gelezen? Van Genesis tot en met Openbaring. Oh, gelukkig, ja. Want dan zie je de rode draad. En ik gaf de mensen bij ons de opdracht, die tot geloof kwamen, van, ga de Bijbel dan maar lezen, begin maar bij Genesis tot Openbaring. Nee, want dan stik je in de zware oorlogen bij Jozua en Israël en noem maar op. Maar ik heb roosters, dan ben je in, daar zijn ze zo bij elkaar gezocht, dat je met kerst, als we vrede op aarde zingen, niet in die oorlogen zit. Ja, snapt u? Maar dan ben je in 3 jaar, bij een 1 jaar tijd, ben je de hele Bijbel door als je 3 hoofdstukken per dag leest. 3 hoofdstukken per dag, dan ben je in 1 jaar de hele Bijbel door. En dan zei ik altijd van, ga de Bijbel lezen en probeer die knop zo te zetten dat je het niet hoeft te onthouden. Ja, wat heb ik er dan aan? Lees hem dan maar een keertje, want je hebt het gelezen, je hebt het gezien, blijft er toch wel in zitten. Ja? En de tweede keer, dan koop je een schriftje. En dan ga je in 2 of 3 zinnen terugschrijven wat je gelezen hebt. Want dan heb je het weer een keertje geschreven. Want wij moeten zien, hè? Wij willen zien. De getuigen die hem gezien hadden, die wilden ze niet geloven, want zij hadden ook nog niet gezien. En hier de Emmausgangers, die hebben het ook nog niet gezien. Ze lopen weg van Jeruzalem. Was u de enige vreemdeling in Jeruzalem, vers 18, dat u niet weet welke dingen daar deze dagen gebeurd zijn. En dan vraagt hij, die is natuurlijk heel sneaky, wat dan? Alsof hij het niet zou weten. Maar dat weten ze nog niet, dat snappen ze nog niet. Ja, wat dan? En hij zei tegen hem, de dingen met betrekking tot Jezus de Nazarener, die een profeet was. Dus ze wisten blijkbaar wel de profetieën. Hij was een profeet, zeggen ze. Machtig in werken en woorden voor God en heel het volk. Hebben ze meegelopen? Hebben ze veel gezien? Denk het wel, want anders kunnen ze dat getuigenis niet geven. Maar niet begrepen. Niet begrepen, niet de lijn gezien. En u onze overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben om hem ter dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. Die man, die profeet, machtig in woord en werk, die hebben ze vermoord. Die hebben ze gedood. Dat kan toch niet? Weet je dat dan niet? Ben je er niet bij geweest? Ja, hij heeft het zelf ervaren. En wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Toch dat aardse koninkrijk. Toch die aardse gerichtheid. Wij ook soms. Wij ook vaak. Als we maar heil hebben. Als het maar goed gaat. En hoe goed gaat het ons? Het gaat ons zo goed dat we God niet nodig hebben. We hebben God toch niet nodig? Het gaat zo goed. We hebben geld genoeg. Kan allemaal. Moet ik naar de kerk? Ik hoef er niet naar de kerk. Waarom nou? Het gaat toch goed. Totdat er wat gebeurt. Ja? Totdat er ziekte komt, of overlijden, of andere nare dingen. Dan gaan we pas roepen. En het spreekwoord is niet voor niks, nood leert bidden. Maar ik hoop dat we het eerder doen en hem zoeken. En wij hoopten dat hij ons verlossen zou. Maar het is vandaag de 3e dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Dus na 3 dagen opstaan kan bijna niet. Ze gingen op de zondagmorgen liepen ze weg, hè? De dag na de Sabbat. 3 dagen daarvoor moet Jezus gestorven zijn op het kruis. Dus het is Goede Vrijdag die wij vieren. Klopt niet, hè? Maar zover hebben we toch ooit wel geteld, hoop ik, hè? Dat het moet een van de vertalingen zegt, het is de voorsabbat. Dus het moet woensdag geweest zijn, vermoedelijk. Maar geen ruzie over maken, hoor. Ik heb gisteren ook Goede Vrijdag gevierd en een goede dienst gehad. Eerder. Maar ook hebben sommige vrouwen uit ons midden, die vroeg in de morgen bij het graf geweest waren, vers 22, ons versteld doen staan. Toen zij het lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat er zelfs een verschijning van engelen gezien hadden. Die zeiden dat hij leeft. Dus ze waren op de hoogte. Ze waren op de hoogte en ze hebben het niet kunnen vatten. En sommige van hen die bij ons waren, gingen naar het graf en troffen het ook zo aan als de vrouwen gezegd hadden. Maar hem zagen zij niet. En hier heb je weer dat zien. Wij mensen willen zien. Wij mensen willen met onze ogen daar contact mee hebben. Want het gevoel, dat is vandaag daar en even later zit het daar. Hè? Dat is net de golven van de zee. Maar zien. En daarom was ik ook zo blij dat ik hier bij jullie een keertje mocht zijn met de tabernakel. En uit mocht leggen dat via die tabernakel de lijn naar het kruis zo mooi naar voren komt. Ja? Want wij willen zien. En degenen die erbij geweest zijn, die kunnen het plaatje, als ze de ogen dicht doen, zien ze het plaatje nog. Ja? de tabernakel met alle attributen erbij. Dat is voor ons van belang. Hier ook. En hem zagen ze niet. En dan zegt Jezus, o onverstandige en trage van hart. Heb je nou geen hersens? Kun je nou niet nadenken? Ja, sorry hoor, dat ik het misschien een beetje plat zeg, maar ik hoop dat dan iets nog beter blijft hangen. Ja? Waarom heb je het niet begrepen? Traag van hart, onverstandig. Ik ken u niet, dus ik kan het tegen u niet zeggen, maar de Heer Jezus zegt het hier tegen die twee kerels. Kleopas en zijn maat. Onverstandig en traag van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Twam, dankjewel voor Jesaja. Ja. En er staan er nog veel meer in, die heen wijzen naar dat Jezus komen zou, wat er gebeuren zou. Prachtig. Maar vandaar ook, lees die Bijbel een keertje. Dan zie je het ook in Jesaja en Jeremia. Dan zie je die hele grote lijn in de Bijbel. Moest de Christus niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En dan begint Jezus opnieuw les te geven. Bij Mozes en de profeten. En dan neemt ze zo het Oude Testament mee door. Bekende termen, bekende dingen, dat wisten ze allemaal al. Hij moest hun verstand openen. En dan zijn ze bijna thuis. En dan zeggen ze, blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En hij ging naar binnen om bij hen te blijven. En dan? Dan krijgen we een mooie wonder, hè? Dan gaan ze samen eten. Mooi hoor. Want als je gaat eten, dan krijg je daarna heel vaak gesprekken, hè? Dan zijn die zintuigen en vooral de maag is dan gevuld. En dan, wel of geen wijntje erbij, dat moet u zelf weten. Maar dan is de sfeer daar. En dat is hier bij de Heer Jezus ook. En het gebeurde toen hij met hen aanlag aan tafel, dat hij een brood nam en het zegende. Jezus spreekt het zegengebed uit. Jezus spreekt de zegen uit over de voeding die hij ons wil geven. En dat is niet alleen ons lichamelijk brood. Hier was het lichamelijk brood. Maar ook dat geestelijke brood wil hij ons mee zegenen. Jullie hebben hier vrijdagavond avondmaal gevierd. Nou, dat brood, dat zegent hij. Hij zegent zichzelf in jou, in mij, in ons. En dan breekt je het en dan geef je het. En dan werden hun ogen geopend en ze herkenden hem en hij verdween uit hun gezicht. En hier zitten een paar dingen in, hè. Jezus geeft brood, maar wat was er met die handen, met die polsen gebeurd? Ja, heel vaak zeggen we dat de spijkers door de handen gegaan zijn, maar dat zou uitgescheurd zijn. Vermoedelijk is die spijker door de pols gegaan, ja. Daar is het sterkst, maar geen ruzie over maken. Het wordt met een heel deftig woord, kun jij het goed onthouden? Die tekenen van de Heer Jezus in zijn handen en in zijn voeten en in zijn zij, dat heet heel deftig, heet dat stigmata. Stigmata. Onthouden? Ja? Mama die mag het laten vragen. Hè? Stigmata. Dus ze zagen de wonden in de handen, in de polsen. Oh. Ons ook overkomen? Dat we iets zoeken, dat we iets kwijt zijn, en dan in één keer zien we het. Oh, hier ligt het. Hier ligt het. Hier heb ik het neergelegd. Ja? Mijn vader liep een keertje naar de botervloot te zoeken en hij had hem zelf in de hand. Ja. Op bepaalde leeftijden ga je dat krijgen, ja? Ga mij ook overkomen, helaas. Maar goed, ze zien het. Ze zien het. En dan, ogen worden open. En dat is voor ons ook, als wij de Bijbel lezen en in de Bijbel zien, God laat dan soms iets opblinken. Ik ben met de Bijbel opgevoed, en ik denk dat ongeveer 15 jaar terug is, of ja, hooguit 20 jaar terug, dat ik las dat toen Jacob lag te slapen, bij Bethel, dat de engelen naar boven gingen en terug. En toen stond daar voor mij voor de eerste keer en de Heere stond bovenaan de ladder. Nooit gelezen. Ja, gelezen, maar niet gezien. En toen liet God het zien. God was daar. En hier, ogen worden geopend en zij herkenden hem. Hij, dit is die. Dit is mijn Jezus. En dan is die weg. Dan is die weg. Want we kunnen hem niet vasthouden. Hoeft niet, want hij woont nu sinds Pinksteren en sinds onze wedergeboorte in ons hart. En ze zeiden tegen elkaar, was ons hart niet brandend in ons toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende. Hij opende ze en dat is eigenlijk ook elke preek of elke bijbelstudie of als u zelf in uw bijbel leest, komt het open. Wat wil God je doorgeven? Maar als God iets door wil geven, moet er nog iets open zijn. Is ons hart open, als we de Bijbel lezen? Vragen we om opening van ons hart, van onze gedachten? Want we kunnen soms zo vol zijn, dat het hier ook niet in kan. Dat we het lezen en niet eens begrijpen. En niet eens weten wat er staat. En we hebben het toch gelezen. Dus weet wat we doen. Dat we het ook heel nauwkeurig doen. En dan rennen ze terug naar Jeruzalem natuurlijk. Als een speer terug, want dan gaan zij ook hun getuigenis neerleggen. En ze zeggen, de Heer is werkelijk opgewekt. En er is aan Simon verschenen, roepen die anderen. Ja, wij hebben hem ook gezien. Dat komen we ook vertellen. Dus er komen er al meer bij. En wij zijn hier vanmorgen in Helmond. We hebben precies dezelfde. En dan komt er een verschijning aan de 11 apostelen, maar dat laat ik even zitten. Nu ga ik door naar Johannes 20, vanaf vers 19. Het waren eerst de enkelingen, of de groep, en nu wordt het de enkelingen. Vanaf vers 19. Verschijning aan de 10 apostelen. Eén was er niet bij. Eén was weg. Judas. Thomas was er niet bij. Aan de 10. Avond op de eerste dag van de week. En de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren uit vrees voor de Joden gesloten. Ik stel me voor, Cor van Aalsburg, dat er één persoon is die de deur dichtgedraaid heeft. Wat? Ja? Wie heeft die sleutel omgedraaid? Petrus, hè? Die kreeg de sleutels van het koninkrijk. Maar die was zo bang, want die had hem 3 keer verraden. 3 keer gezegd, ik ken hem niet. Bang voor de Joden. Ik denk dat Petrus daar die deur dichtgedraaid heeft. Staat er niet, hoor. Maar dat is mijn invulling. En als ik erover preek, dan durf ik dat gerust te zeggen van, voor mij, Petrus, deur dicht. Ze waren bang voor de Joden dat er iets fout ging. En er was al een paar keer aangesproken door mensen zonder naam, hè? Toen Petrus daar achter de Heer Jezus aanging. Een dienstmeisje. En nog 2. De namen staan er niet eens bij. En wat zegt hij dan? Ik ken ze niet. Ik ken hem niet. The Passion of Christ, heb je het gezien? Ja? Toen riep hij er ook van, ik ken hem niet, Judas, maar hier was het ook. Petrus, 3 keer. De deuren gesloten, discipelen uit vrees voor de Joden gesloten, kwam en Jezus kwam en stond in hun midden en zei tegen hen, vrede zij u. Als wij ons hart niet openen, kan God niet binnen? Ja. En bij sommigen van ons is die ook zo binnengekomen, hè? Want wij moesten niets van hem hebben. Broeder zit te knikken daar, heeft straks zelf verteld hier. Ja? Dat we kunnen het weten, ook kerkelijk of hoe dan ook, en dat we toch die deur als het ware dicht houden. Jezus niet binnenlaten. En Jezus trapt geen deuren in. Hij komt hier, door gesloten deuren, is hij bij hen. En wat zegt hij dan? Vrede zij u. Hij komt geen oorlog brengen. Hij komt vrede brengen. Hij komt rust brengen. Hij komt evenwicht brengen. Hij komt ons alles geven wat wij tekortkomen en niet hebben. Dat is wat Jezus hier komt doen. Vrede zij u. En nadat hij dit gezegd had, en hun, liet hij hun zijn handen zien en zijn zij zien. Hij zei, kijk maar, ik ben het echt. Aan de kant hier, nee, aan de linkerkant is dat geweest. Hè? Ik kijk altijd rechts, maar het is links geweest. Want daar ging die speer in, richting het hart. En toen kwam er bloed en water uit. Dus hij laat zien waar de wond zit. Hij laat zien waar de wonden op zijn handen zitten. Hoe heette dat ook alweer? Ik wijs jou niet aan.
Sorry.
Stigmata, goed zo. Ja, op je beurt wachten, hè. Ja, ik ben ooit leraar geweest, dus wat dat betreft. Ja. Hij laat zijn tekenen zien. De discipelen dan verblijden zich toen zij de Heere zagen. Ja, dan kun je niet anders dan blij worden. Hij die alles gegeven heeft. Mijn Heer, mijn Heiland. Die voor mij gestorven is. Ik denk dat dan die eerste liefde die wij ook ervaren hebben. Hè? Die eerste liefde die wij ervaren hebben toen we tot geloof kwamen. En ons hart aan Jezus gaven. Verlangen we dan wel eens naar terug? Want er zitten zoveel andere dingen tussen, dat we eigenlijk blij worden als we daar weer aan terug kunnen denken. Die eerste liefde, dat gebeurt hier bij de discipelen. Jezus dan zei opnieuw tegen hen, vrede zij u, zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. Een taak, Helmond, ja, we hebben een taak om Jezus te laten zien, te vertellen dat hij inderdaad doorboorde handen heeft, doorboorde voeten en een wond in zijn zij. Maar voor jou en mij, voor ons, zijn liefde was zo groot dat hij dat gedaan heeft. Wat riepen ze? Kom dan van de kruis af als je echt God bent. Laat eens zien dat je God bent. Hier laat je het zien. Ja? Met die stigmata. Dat is wat God laat zien in zijn liefde. En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tegen hen, ontvang de Heilige Geest. En of dat ze de Heilige Geest daar direct ontvangen hebben, of dat ze nog moesten wachten tot Pinksteren, laat ik even in het midden, want één broeder is er niet bij, hè? Vers 24. En Thomas, een van de 12, Didymus genoemd, was niet bij hen toen Jezus daar kwam. En als ik daarover mag spreken, dan zeg ik altijd van, nou, Didymus betekent tweeling. In Griekenland heb je een berg, Didyman, twee bergen die sprekend op elkaar lijken. Twee bergen, hetzelfde gezicht. Hier is het de tweelingbroer. En dan zeg ik, als Thomas een tweelingbroer heeft, dan ben ik zijn tweelingbroer. Ja? Dan ben ik soms zijn tweelingbroer. Hij was er niet bij. De andere discipelen dan zeiden tegen hem, wij hebben de Heere gezien. We hebben hem gezien, zelf. En wat zegt Thomas dan? Dat zouden wij ook kunnen zeggen, hè? Wij hebben de Heere gezien. En dan zegt Thomas, als ik in zijn handen niet het litteken van de spijkers zie, en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers, of ik niet aan mag raken, en mijn hand niet steek in zijn zij, zal ik beslist niet geloven. Zouden wij het nu nog kunnen zien? Ja, met ons geloofsoog. Met ons geloofsoog. Jezus is in de hemel. Hij laat het hier nog niet zien of nog niet zien. Want ik denk dat we straks met de wederkomst, dat men het wel zal kunnen zien. Maar wij kunnen het hier niet zien. Maar ons geloofsoog heeft het wel gezien. Maar Thomas wilde het letterlijk zien. ik zal niet geloven. 8 dagen later zijn de discipelen weer bij elkaar. Ik denk ook weer de deuren gesloten. Petrus, de sleutels van het koninkrijk. En hij stond in het midden en zei, vrede zij u. Door de gesloten deur, door de muur heen, Jezus verschijnt. Hij verschijnt ook hier, bij ons, vanmorgen. Hij laat zich hier ook vanmorgen aan jou en mij zien wie hij is in zijn grote liefde. En dan zegt hij tegen Thomas, kom eens hier. Prachtig, hè? Ja, ik doe het expres zo met de vinger, hè? Thomas, kom eens hier. Doet de leraar op school ook zo? Kom jij eens hier? Nee? De juffrouw op school? Kom eens hier? Nee? Huh? Wel, joh. Mag gerust, hoor. Juffrouw mag gerust zeggen, maar kom jij maar eens hier. Of kom maar eens hier. Het hoeft niet altijd negatief te zijn, gewoon positief. Thomas, kom eens hier. Kom hier met uw vinger. Bekijk mijn handen. Kom hier met uw hand en steek die in mijn zij. En wees niet ongelovig, maar gelovig. Niet ongelovig zijn, Thomas, maar gelovig. Geloof nu. Maar kom maar, je mag me aanraken. Steek je vinger maar in mijn hand. Steek mijn hand maar in mijn zij. Voel maar. En wij willen heel vaak, hoor je vandaag de dag, ja, het voelt goed. Ja, wat voelt goed? Ja, dat weet ik niet, maar het voelt goed. Ja? Het voelt goed. Nee, het kan goed voelen als wij geloven. Als we die zekerheid hebben dat dat echt is. Want anders gaat ons gevoel wel naar beneden toe. Dan houden wij het niet vol. Als het alleen gevoel is, zakken we door die golf heen, zakken we de put in en dan komen we er niet uit. Alleen het geloof. Kom hier met je vinger. Thomas antwoordde en zei tegen hem. Mooiste getuigenis wat in de Bijbel staat. Mooiste getuigenis wat in de Bijbel staat. Mijn Heere en mijn God. 2 keer een bezittelijk voornaamwoord. Mijn Heere, mijn God. Heeft iedereen dat ooit een keertje gezegd? Ik hoop van wel. Ik hoop van wel. En als u het nog niet gezegd hebt, ook de jeugd die hierbij zit, ja, weet wat je zeggen moet. Getuigenis van Thomas hier. En Jezus zei tegen hem, Thomas, omdat je mij gezien hebt, heb je geloofd. Omdat je mij gezien hebt, heb je geloofd. Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Wij vanmorgen hier in Helmond. We hebben hem niet met aardse ogen gezien. En we geloven toch. Eerst zien, zei Thomas, dan geloven. Moet andersom, hè? Als we gaan geloven, als we het geloven wat daar staat, dan zien we het. Dan komt het hier in onze gedachten, in ons hart. En dan is het nooit meer weg te poetsen. Dat is de les van Pasen voor ons vandaag. En alle tijd die God ons geeft. Want volgend jaar, als we weer beleven mogen, gaan we het ook weer herhalen. Jezus heeft heel veel dingen nog gedaan in de aanwezigheid van de discipelen. Veel andere tekenen gedaan die niet geschreven staan in dit boek. Maar deze zijn geschreven omdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En omdat u door te geloven het leven hebt in zijn naam. Welk leven? Eeuwig leven. Wat nooit meer stopt. Dat is wat Jezus is komen brengen. Dat is iets wat Jezus is komen geven. Dat is Pasen 2018 in Helmond. En op zoveel andere plaatsen in heel de wereld, waar hetzelfde evangelie verkondigd wordt. En ik hoop dat ze hetzelfde doen als Thomas. Eerst geloven, dan zien. Niet doen als Thomas. Wij eerst geloven, dan gaan we het zien. Zullen we God danken?